In Lucas 15 komen wij terecht, waar wij van alles kwijt zijn, namelijk één schaap en één penning en één zoon, want het gaat om verloren zaken, heet dat. Eerst de gelijkenis van het verloren schaap, dus de officiële aanduiding. Daarna die van de verloren penning en daarna die van een verloren zoon. Ik neem aan, gemakshalve, voor mijn gemak dan, neem ik maar aan dat u die gelijkenissen kent. Anders moet u ze eerst lezen allemaal met u. Maar, doe maar. En ik begin dan maar, ik val maar met de deur in huis. Het meest opmerkelijke is niet dat er een schaapzoek is of dat er een penningzoek is of dat er een zoonzoek is. Het meest opmerkelijke van de gelijkenissen vind ik persoonlijk is dat er sprake is daarnaast van wat anders in diezelfde gelijkenissen. Want het verhaal van het ene schaap, dat kan ook wel verteld worden zonder dat er meteen ook sprake moet zijn van 99 andere schapen. Of het verhaal over een verloren penning. Ja, ja, maar er waren nog 9 penningen toch? Er waren er toch 10 bij elkaar. Ja, hebben de 10 penningen, ze verliest er 1, dat is vers 8... En de gelijkenis van de verloren zoon, ja, dat is, die vind ik nog flagranter fout wat er boven staat, de verloren zoon. Want ja, het gaat net zo goed over een zoon die helemaal niet verloren was. En dat is de essentie, denk ik, ook van deze gelijkenissen. Waren het niet dat, en ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt dat ik dat zeg, waren het niet dat deze gelijkenissen, natuurlijk, dat weet iedereen, gebruikt worden voor evangelisatiedoeleinden, dan bent u dat verloren schaap. Ik niet, want ik sta achter de lessenaar, dus ja, ik moet het verhaal vertellen. Of u bent die verloren penning, iets minder gebruikelijk, want ja, een penning als uitbeelding van de mens wordt toch iets moeilijker. En dramatischer wordt het vervolgens. U bent die zoon of dochter. Want ja, dat is tegenwoordig allemaal slash en weet u wel, man, vrouw enzovoort. Of dat terecht is, het gebruik van die gelijkenissen voor dat. Ja, ik denk het wel. Ik heb er niet echt problemen mee. Dat gezegd hebben, daar heb ik er toch problemen mee. Omdat ik vind dat daarbij toch wat onrecht gedaan wordt. Ik zeg het terughoudend, maar wat onrecht gedaan wordt aan de gelijkenissen zelf. Maar dat is het probleem met de Bijbel de eeuwen door altijd geweest. De mens gebruikt het voor een doel wat hij zich stelt. Of dat terecht is of niet, dat doel stellen, ja, dat weet ik nooit. Ze vragen het mij ook altijd als ik in een gesprek kom met iemand, bij gelegenheid gebeurt het, journalist of zo, wat wilt u daarmee bereiken? En dan overvallen ze me altijd mee. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, helemaal niks. Nee. Waarom doet u het? Ja, omdat ik het leuk vind. Dat is natuurlijk een understatement. Maar omdat ik het graag doe, omdat ik het de Heer beloofd heb, daar blijven we. Maar wat wilt u daarmee bereiken? Nee, het punt is dat woord van God zou iets doen en heeft een doel. En dat woord van God prediken is een middel. Dat is nog heel voorzichtig uitgedrukt, maar het is een middel. En daar, ik denk aan de woorden van Ja, het was Billy Graham. Die deed af en toe wel eens bijzondere uitspraken. Off the record, of althans buiten de prediking om. Dat hij zei, we zouden veel meer vertrouwen moeten hebben in het woord van God. In dat prediken, dan dat wij als evangelisten vertrouwen stellen in onze eigen methodieken. En ik denk dat hij gelijk heeft. Hij zegt, wij onderschatten de kracht van het woord. Dat was dan die man die altijd zo stond met de... Met de Bijbel in zijn hand, hè? Geen lessen naar niks. Het was zo. En dan de Bijbel zegt, enzovoorts. Maar hij zegt, we zouden het woord meer moeten laten spreken. Over zichzelf zei hij trouwens, of hij het weer over zou doen en of hij het dan anders zou doen. Toen zei hij, ik zou meer mijn Bijbel bestudeerd hebben. Ik zou meer tijd besteed hebben aan Bijbelstudie. Ik denk dat is een goed antwoord. Het is alleen jammer natuurlijk dat het een beetje laat komt. Maar ik wil niks lelijks zeggen over Billy Graham, integendeel. Maar toen maar. Maar er gebeurt, men gebruikt het voor een doel. Als je les krijgt homiletiek op een of andere bijbelschool of zo, dan gaat het dus over predikkunde. Maar dat klinkt zo plat, dus het heet homiletiek. Dan leer je dat je eerst moet bepalen wat je bereiken wil. Welk doel wil je bereiken met je toespraak? En hoe ga je dat dan doen? En dan moet je de Bijbelteksten bij bedenken. Ik heb die dingen nooit... Ik heb er nooit wat mee gekund. Wat wil je ermee bereiken? Ik zou het niet weten. Ook voor vanavond, ik zou het niet weten. Want ik wil alleen maar bereiken dat wij allen komen tot meer kennis van de Heer. En dat gaat alleen maar door meer kennis van zijn woord. Dat is wat het is. En de beleving daarvan, ja, dat is niet aan mij. Dat is voor ieder van ons toch altijd anders. Daar heb ik helemaal niks over te melden. Ik heb mensen gekend die hadden het altijd over hun eigen beleving. En ik heb altijd gedacht, ja, dat heb jij wel, maar voor mij ben je een vreemdeling. Ik heb dat niet. Ik kan dat niet. Het zal aan mij wel wat mankeren. En dat heeft me heel wat problemen opgeleverd. Want je moet dat gewoon afleren, dat je dingen hetzelfde moet beleven als anderen dat hebben. Nee, nog later heb ik het ook gewantrouwd, maar toen maar. Want ja, dat zijn allemaal dingen buiten de orde. Het gaat erom, wat staat er in de Bijbel? Hooguit is de vraag, wat wil de Heer zelf? We hebben het over gelijkenissen, zijn er hem uitgesproken. Wat wil de Heer daarmee bereiken? En waarom heeft dit niet maar over één schaap? Dat was toch ook voldoende als het gaat over die ene mens. Want die ene mens, dat bent u dan, die moet toch zijn keuze maken. Moet toch bewust kiezen om zijn vertrouwen te stellen op God en zijn woord enzovoort. Geloof is inderdaad een persoonlijke zaak. Dat doe je zelf, dat moet je ook doen enzovoorts. Maar wat moet je met die 99 anderen? En die penning, ja... Het blijft lastig, maar wat moet je met die 9 anderen? En die zoon allemaal tot je dienst, maar hoe zit het dan met die anderen? Moet die andere zoon dan niet tot geloof komen? Of was die altijd al gelovig? Nou, dat is wel erg veel prijs voor die chagrijnige figuur, zou ik maar zeggen. Maar het zijn er 2... Hoe het nou komt, weet ik niet. Ik moet ineens denken aan Rut. De geschiedenis van Rut. Maar er was er nog een, dat was Orpa. Of aan de geschiedenis van Hanna, heette ze. In 1 Samuel 1. Maar er was er nog een. Ik zat een naam tegen, ze heette Peninna. En iemand, ja, als je een vrouw bent die heet Peninna, Dat klinkt zo pinnig. Dat kun je niet hebben. Maar goed. Maar dat is eigenlijk. Maar er was er nog één. En die worden genegeerd systematisch. Hè? Die worden overgeslagen. En toch. Ze spelen een belangrijke rol in het verhaal. En ik bedoel het letterlijk, want het is natuurlijk, behalve dat het geschiedenis is die ik nu even aanhaal, is het natuurlijk toch ook tegelijkertijd een toneelspel. Dat wil zeggen, het wordt op het toneel van de geschiedenis geplaatst. En men zal er het een en ander aan kunnen, aan moeten zien. Je moet er iets aan afzien, daarom wordt het ons verteld. Het plaatje wat je voorgeschoten krijgt. Wat moet die andere vrouw daarbij? En waar is die gebleven? Peninna, Orpa, enzovoort. En Boas, ja, Boas, de losser. Maar er was er nog een. Ploni Almoni. Die verdwijnt ook van het toneel. Weet u wel, dat zijn de dingen die een rol spelen. Hier ook. Het is maar niet dat ene schaap. Er zijn 100 schapen. En waarom zijn het er 100? Ja, omdat het komt, dan komt het overeen met het lied van Senki. Ja, oké. Okay. Kent u dat lied van Senki? Waarschijnlijk niet. Het staat in de bundel van Johannes de Heer ook, geloof ik, dacht ik. Regel 1 is slechts 99 keerden weer. Dat is meteen spannend. Ik meen dat het 6 coupletten zijn. In Johannes de Heerbundel weet ik het niet, maar die van Senki weet ik vrijwel zeker dat het 6 coupletten waren. En ik heb ze ooit allemaal aangehoord toen die Beverly Chase zong, allemaal achter elkaar. Nou, dan moet je, dat is een hele zit hoor, voordat je het verhaal uit bent. En natuurlijk, dat ging over evangelisatie. Senki, de zanger bij de bekende evangelist en bijbelleraar, Moody. Maar toch maar. Maar er zit natuurlijk meer aan vast. En er staat trouwens, wat er aan vast zit, dat staat eigenlijk al in de eerste verse van dit hoofdstuk, Lucas 15. Want er staat, en al de tollenaars, ik moet er altijd bij grijnzen, hoeveel belastingambtenaren hadden ze eigenlijk in die dagen? Al de tollenaars, hoeveel krijg je er bij elkaar? Als je alle belastingambtenaren hier uit Elburg, zal ik maar zeggen, bij elkaar hebt, hoeveel heb je er dan? Al de tollenaars, jongens. En de zondaars. Nou, dat kan je nog voorstellen, dat je dan een heleboel krijgt. Maar al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. We waren net over de schrik heen van al die, die blinden en kreupelen en wie het maar waren. Weet u nog? De armen verminkten, kreupelen en blinden. Uit die gelijkenis van het grote avondmaal. Of zelfs van daarvoor. Bij die maaltijd van de Heer enzovoort. En nou krijg je nog meer van hetzelfde. Nu zijn er tollenaars. Die algemeen beschouwd worden als zondaars trouwens. Dat is niet sinds gisteren en of weer gisteren, of hoe is het ook alweer? Vandaag was de Belastingdienst, wat was het nou toch weer? Ik weet niet meer, ze waren weer in het nieuws. Maar niet, ik weet niet meer wat het was. Ook veronderstelde discriminatie, geloof ik. Ja. Oké. Okay. De laatste variant die ik hoorde was, het is toch discriminerend? Als je geen rijbewijs hebt, mag je geen auto rijden. Dat is toch discriminerend? Of niet? Nee, laat maar zitten. Ze maken er wat van tegenwoordig. Al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Het idee bij tollenaars is, laat ik dat maar gewoon een keer zeggen. Je in de Bijbel lees je hier niet, maar elders lees je in één adem over hoeren en tollenaars. Want je moet mannen en vrouwen niet discrimineren, dus je noemt ze samen. En als vrouwen zijn, dan heten ze hoeren. En als mannen zijn, heten ze tollenaars. Want het idee van beide, dat is wat de overeenkomst is tussen die beiden, is dat ze geacht worden ontrouw te zijn. En ik denk niet dat ik dat in het geval van de hoeren hoef uit te leggen. En misschien van de tollenaars wel, weet ik eigenlijk niet. Toen maar. Het verhaal wat ons gewoonlijk verteld wordt, is dat die tollenaars dan toch in hoofdzaak en in belangrijke mate in dienst van de Romeinen stonden. Maar ja, wat wil je tijdens de Duitse bezetting van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, stonden de belastinggaders natuurlijk ook in dienst van de Duitsers. Het is toch overheidsgelden die ingezameld worden. En als dat de Duitsers aan de macht zijn, ja, veel keuze hebben de lui niet, hoor. Dus doe maar. Maar het gaat om het idee. Misschien moet ik je uitleggen dat tegenwoordig belastingambtenaren zijn ambtenaren. In het verleden niet. In het verleden werd belastinginning als bedrijf verpacht. En iemand kreeg dan die functie. Die was dan een zelfstandige, feitelijk. Zelfstandige belastinginner voor de overheid. Niet in dienst van de overheid, want had de functie gepacht, heet hij dat, weet u. Wij hadden vroeger een brugwachter in Bodegraven en die pachtte die brug. Dus die moest een bepaald bedrag aan huur of wat het maar was betalen aan de eigenaar van de brug. En zelf moest hij elke keer als hij die brug opendeed met zijn hengeltje, met zijn klompje eraan. Gebeurt het nog? Is dat nog zo? Met zijn klompje eraan en een... Er moest daar geld in gedaan worden. Niks betaalpasje. Muntgeld in het klompje enzovoort. En dan maar hopen dat hij daar wat aan overhield. En zo was het met de pacht van de belastingen ook. Of hij dan te veel belasting in de... Nou, als hij het voor elkaar kon krijgen, zou hij dat zeker doen. Maar dat doet die autoverkoper ook, hoor. Of wie het maar is die jou wat verkoopt. Hè? Ik bedoel, je kan van de meneer Van Eert kun je zeggen wat je wil. En misschien is de Jumbo erg voordelig als kruidenier. Maar je houdt er genoeg aan over om zijn hobby's te kunnen uitvoeren. En meer dan dat. Dus ja, met andere woorden, de prijs van de suiker kan wel omlaag, hoor. Maar ja, dan kan die man niet meer over de hele wereld, toch, rondreizen. Ik ga het hem van harte, daar gaat het niet om, maar ik stel het toch maar even vast. Maar waar het over gaat, is, dat is in essentie wat van de tollenaars gezegd wordt, ze zijn ontrouw en ze vragen te veel. Maar ze als min of meer in dienst van de overheid is er weinig tegen te doen, dat is het idee. Maar om er verder geen woorden aan vuil te maken, in de praktijk is het heel makkelijk. Dat geldt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Hoeren en tollenaren staan tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden. De fariseeën en de schriftgeleerden, en hoe ze maar heten mogen, vertegenwoordigen het orthodoxe jodendom. Nou ja, ook het minder orthodoxe jodendom, als het dan sadduceeën zijn en schriftgeleerden enzovoorts. Maar ze vertegenwoordigen het judaïsme. De hoeren en tollenaren als ontrouwen zijn de uitbeelding van de 10 stammen van Israël in de verstrooiing. Die zijn niet judaïstisch, die zijn niet joods. Die zijn ontrouw, die waren ontrouw, zijn om die reden in de ballingschap verdwenen en daar ook gebleven. Nou ja, in de ballingschap rondgezworven, wellicht, maar dat is nu helemaal een punt niet. Maar ze zijn de andere categorie. Zo makkelijk is het. En over die tegenstelling gaat het. Hè? Al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is de andere categorie dus. Murmureerden, waar hebben we dat werkwoord ook weer het laatst vervoegd? Ja, in de woestijn. Israël in de woestijn. Wat doet Israël in de praktijk? Murmureren. Je hebt toch nooit van een ander gehoord dat hij murmureerde? Nou dan, Israël, ze murmureren. Wat het woord betekent, hoef je nooit uit te leggen. Het betekent zoals je het uitspreekt. En je schrijft het ook zoals het klinkt, murmureren. Doe maar. De fariseeën schriftgeleerden de murmureren zeggen: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Want het standsverschil moet er wezen. En wij worden geacht te proeven de hoogmoed van de fariseeën en schriftgeleerden. Nee, ik zei toch niks lelijk. Dat was vroeger. Dat was, nou ja. Hè? Doe maar. En nou komen die gelijkenissen. Dit is het decor. En waar gaat het over? Nou ja, aan de ene kant de zwaar orthodoxe, de lui die het zo goed met zichzelf getroffen hebben, die allemaal weten hoe het zit enzovoorts. En aan de andere kant de lui die het niet goed getroffen hebben, of althans er een potje van gemaakt hebben enzovoorts. Maar vreemd genoeg, die zijn er wel, zo staat het hier. En dus moet ik me daaraan houden. Die naderde tot hem om hem te horen. Zo gaat dat. Je bent al ver voorbij handelingen. Nou, niet voorbij handelingen. Je bent in 1 Korinthe bijvoorbeeld. Daar staat iets over niet vele machtigen, niet vele edelen enzovoorts. Heeft God uitverkoren, maar het zwakke en het onedele. Zie je? De mensen die namelijk in de wereld in aanzien willen zijn, want dat is het verhaal van de schriftgeleerden enzovoorts. Ja, de mensen die in de wereld in aanzien willen zijn, hebben geen belangstelling voor het woord van God. Daar speelt de waarheid geen rol. Dat heb ik de vorige keer al gezegd, hè. Ik heb vorige keer, was het licht toen alweer aan, dat ik zei, Voltaire die zei, politiek is de kunst van het liegen. Nou ja, zoiets. Ik begrijp dus al die discussie niet over die politici die dan geacht worden te liegen of niet eerlijk te zijn. Dat is hun vak. Doe nou. Dat kan niet anders. Nee, dat is gewoon niet te doen. Ja, mensen nu in achterkamers en in het geheim. Ja, wat dacht je dan? Dat ze dan tegen het publiek met iedereen erbij hun besprekingen houden? Dat is helemaal niet te doen. Dat kan helemaal niet. Zo gaan die dingen. Maar het betekent tegelijkertijd dat waarheid, ja, de waarheid struikelt op straat, heet dat. In Jesaja. Ja. Dat brengt scheiding. Het is of je bereikt in de wereld wat, of je houdt je aan de waarheid. U weet wel, dan zegt er iemand iets enzovoort. Het is wel de waarheid, maar de discussie gaat dan over de vraag of het wel verstandig is dat de politicus, wie het maar was, de minister of zo, de staatssecretaris iets gezegd heeft. Ik ben weer vergeten, want van de week kwam het weer voorbij. Er kwam weer iets voorbij en toen werd gezegd, ja, dat was niet verstandig. Misschien was het Biden wel hoor, de Amerikaanse president. Had volkomen gelijk, ik weet niet meer wat het was. Maar ik dacht, die man heeft volkomen gelijk, maar het was dan onverstandig dat hij dat gezegd had. Ja, dat is, waarschijnlijk is dat ook zo. Maar daarmee zeg ik dus dat het verstandig is om te liegen. Ja. En dan zingen we gezamenlijk in de tussenzak, dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij, godzijdank. Ik kan daar niks mee. Ik heb medelijden met die mensen die als christenen op een of andere wijze in de wereld iets moeten regelen. Ik zou het niet kunnen. Echt niet. Maar doe maar, het staat tegenover elkaar. Maar hier is het tegenover elkaar, zwart-wit. Het zijn dan weliswaar tollenaren en zondaren. Ja, maar ze willen het woord van de Heer horen. En die fariseeën en schriftgeleerden hebben dat kennelijk niet nodig. Zo eindigt het ook, geloof ik. Die eindigt zo. In vers 7, eind van vers 7. Die de bekering niet van nodig hebben. Ja, dat hadden ze echt wel nodig, maar ze vonden zelf van niet waarschijnlijk. Heb je dat? Die tegenstelling is het. Nou goed. Hij sprak tot hen deze gelijkenis. En daar gaan we. Gelijkenissen zijn niet zomaar verhaal. We hebben het er al over gehad, want dit is bepaald niet de eerste gelijkenis, ook niet hier in Lucas. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. De hemelen, gods, of hoe het maar bij gelegenheid maar genoemd wordt. Dat stond al in Lucas 8 vers 10. Maar staat net zo goed in Marcus 4 vers, en we hebben het besproken, hè? Marcus 4 vers 11. En gewoonlijk haal ik aan Matthäus 13 aan, omdat het dan meteen staat na de eerste gelijkenis in dat hoofdstuk met 8 gelijkenissen notabene. Waarom spreekt gij tot en door gelijkenissen? Dat is vanwege de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Die gaan schuil namelijk, die worden verborgen in die gelijkenissen. Dat wil zeggen dat het over heel wat meer gaat dan de hoogmoed en de nederigheid. Begrijp je me goed? In de voorgaande hoofdstuk staat boven vers 7... vermaning tot ootmoed. Met een vervolg vanaf vers 25... gelijkenis, of wat het maar wezen mag, over bedachtzaamheid. Dat is feitelijk impliciet ook een vermaning tot nederigheid. Zo van, begin niet aan de bouw van de toren als je het niet betalen kunt. Zo van, begin niet aan de organisatie van de Floriade. Nou ja, daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Dus, doe maar. Nederigheid. Zie? Nou ja. Maar daar gaat het wel over. Dat is wel een aanleiding. Maar het wordt hier nu uitgebreid. De hoogmoed namelijk wordt gevonden bij de Joden. Van wie de Farizeeën en schriftgeleerden uit vers 2 de vertegenwoordigers zijn. En ik verzin het niet, want dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Ik blader even zo snel als ik maar kan naar Romeinen hoofdstuk 2. Gedeelte vanaf vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd. Dat is gewoon, jullie heten Joden. Je noemt je Jood, je laat je Jood noemen. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Dat wil zeggen, het hele Jodendom is gebaseerd op de wet. De Joodse in elk geval. En roemt op God. En gij weet zijn wil. Althans, dat meenden ze dan, hè. Gij weet zijn wil en gij beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat is toch de beschrijving van de hoogmoed van het Jodendom als zodanig. Ja, of het discriminerend is. Ja, hetzelfde discriminerend als met een rijbewijs mag je wel een auto rijden, zonder rijbewijs mag het niet. Ja, het is gewoon de vaststelling van de omstandigheid. Zo liggen die dingen nou eenmaal. Dat is de hoogmoedigheid. De arrogantie, zo u wilt, van de religie, niet alleen maar van het Jodendom, hè, want laat ik dat dan nog een keer zeggen. Het Jodendom fungeert in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, als een demonstratie van alle religie, wet namelijk, en het demonstreert waar het de mens brengt. De mens is namelijk religieus met de gedachte dat dat het beste voor hem is. Nou, wat brengt hem dat dan? Nou ja, wat heeft het Jodendom de Joden gebracht? Nee, als ze het, niet, het, Joden, het Judaïsme niet hadden, dan is nog de vraag of er überhaupt nog iets, zoiets zou bestaan en zou kunnen worden onderscheiden als één Joods volk. Ik weet wel dat je, dat het allemaal politiek allemaal niet correct is wat ik nu zeg. Maar buiten die godsdienst om heeft men al lang vastgesteld, gewoon, dat zijn de antropologen, de natuurkundigen, weet ik veel, dat er biologisch gezien helemaal niet zoiets bestaat als een Joods volk. En dat de enige norm is maar wat de mensen van zichzelf vinden dat ze zijn. En waarmee ze zich identificeren. Identificeren ze zich als Jood, dan zijn ze een Jood. Doen ze dat niet, dan zijn ze geen Jood. En hoe identificeren ze zich als Jood? Door de Joodse religie, het Judaïsme, dat is één. En op een goede tweede plaats en tegenwoordig langzamerhand een eerste plaats, het Zionisme. Ik weet het zeker, want ja, dat heb ik allemaal opgedaan uit de Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hè? Wat de Joden zelf publiceren daarover. Wanneer ben je een Jood? Ja, als je moeder dat is. Ja, en dan een paar generaties terug en dan weet je helemaal niks meer. Er is toch niks meer aan te bewijzen. Maar het is geen biologische ding. Men heeft het niet kunnen vaststellen aan de genen of aan de uiterlijke vorm. Of aan het bloed of wat dan ook maar. Integendeel. Dus ja, het is alleen de godsdienst. Maar men identificeert er zich mee. Nou, wat heeft het de Joden dan gebracht? Je kan ook kunnen vragen, wat heeft het Sionisme hem gebracht? Maar bijbels gezien blijft het gewoon bij Judaïsme. Wat heeft het hen gebracht? Nou ja, al wat de Joden is overkomen, is en overkomen omdat ze zich voor Jood uitgeven, voor Jood willen doorgaan. En dus hangt het samen met een Joodse religie, want als die er niet was, bestond er niet zoiets als een Joodse identiteit. Wat heeft het hen gebracht? Alleen maar ellende. Dat is het verhaal, alleen maar ellende. Godsdienst stelt eisen aan de mens en wat levert het op? Niets. Dus alleen de moeite die men ervoor moet doen, dat is de ellende dus. Maar of men er een profijt van heeft? Nee. Integendeel. Het kost wat. Ook geld, ja. Maar het kost je leven. Je hebt verplichtingen. Enzovoort. Het neemt je gevangen. De Bijbel noemt het ook zo. Paulus zegt dat de Joden, het Jodendom, gevangen was onder de wet. Zo staat het in Galaten 3 in elk geval. Misschien nog wel elders ook, maar het schiet me zo niet te binnen. In het algemeen wordt gesproken over de slavernij, de dienstbaarheid van de wet. Dat is gevangenschap. Dwangarbeid. Het ontneemt de mens de vrijheid. En als merkwaardig resultaat daarvan, het verblindt de religieuze mens. Het verblindt de religieuze mens voor de waarheid. Natuurlijk zullen ze dat rechtstreeks ontkennen. Ik kan er niks aan doen. En ze zoeken hem dan maar uit. En dan ik heb er verder niks over te melden. Maar dat is wat er gebeurt. En dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. U weet wel. In de volksmond heet het dan, we hebben al een geloof. Ze zijn religieus, je hoeft ze niet aan te komen met het evangelie, dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade, zonder werk en door geloof alleen, enzovoorts. Je moet er toch minstens iets voor doen. Althans, je moet door diepe dalen gaan in je leven. Ook al kun je niks produceren, heb je God niks aan te bieden, dan moet er toch een weg van lijden zijn. Strijd om in te gaan, heet het dan. Ja, maar dat is gezegd tot de Joden. Die juist van hun wettische dienstbaarheid af moeten. En zeggen dat ze hoeveel moeite dat kost. Om het achter je te laten. Om in de vrijheid te gaan staan. Vraag het maar aan christenen dan. Wat voor moeite kost het niet om in de vrijheid te gaan staan? Om te accepteren dat wij niet leven onder de wet, dat wij naar God toe geen verplichtingen hebben, dat we staan in de vrijheid. Echter dat wij geacht worden onze vrijheid te gebruiken om hem te dienen. De volgende vraag is hoe dan? Maar ja, doe maar. Heb je dat nog? Het judaïsme vervult de functie van aanschouwelijk voorbeeld van wat religie voor de mens doet. Namelijk, het neemt hem gevangen en dat is het dan. Kijk, het gouden kalf. Ik verdwaal nu natuurlijk enigszins, maar dit zijn de dingen die ja, ik vind ze heel belangrijk, omdat ze de algemene achtergrond zijn, nee, de algemene inhoud zijn van de Bijbel eigenlijk, in de breedte. Het gouden kalf, de dienst, het maken van de gouden kalf en de dienst aan de gouden kalf eventueel, zover zijn ze niet eens gekomen toen, maar dat is een uitbeelding primair van het Jodendom. En als het wat anders is, als het echt alleen maar puur sek afgoderij is, het dienen van een andere god, om zo te zeggen, dan is de vraag waarom Aaron hoogstpersoonlijk niet gestraft is geworden. Nou, hij had geëxecuteerd moeten worden, want hij is de man die dat afgodsbeeld gemaakt heeft. Oké, op verzoek van het volk, democratisch, jawel, maar toen maar. Toch? En er was nog de broer van Mozes ook nog. Hij was bovendien de woordvoerder van Mozes. Die man. Nee, hij was nog geen priester. Dat kwam pas later, maar dat is gek genoeg. Die man die dat woord Gods namens, als mond van Mozes moest spreken enzovoort. Dat was degene die zodra Mozes weg was op die berg en niet binnen afzienbare tijd terugkwam, op verzoek van het volk inderdaad het gouden kalf maakte, waar hij dat vak geleerd heeft, weet ik niet. En bewerkte met een griffie, met een pen. Die schrijven kan, zeggen we dan altijd, hè? Een pen. En waarom wordt die man daar niet voor gestraft? Het antwoord is, omdat punt 1, hij is een profeet. En wat hij daar gedaan heeft, had een profetische functie. Nee, ga even naast de microfoon staan. Het zou best eens kunnen zijn dat de Heer tegen hem gezegd heeft, Aaron, doe dat maar hoor. Doe maar, wat het volk zegt. Doe dat maar. Ik vind het goed. Of dat zo is, ja, dat weet ik niet. Maar hij was een profeet. Hij moest die functie vervullen. Want u weet hoe goed gegaan is. Het waren de Aaronitische priesters die vele eeuwen later in de Babylonische ballingschap met één griffie, met een pen, de Babylonische Talmud geschreven hebben en daarmee een godsbeeld gecreëerd hebben. Heb je dat nog? Aaronieten waren dat, die dat gedaan hebben. Levitische priesters. Nou ja, dat is wat het is. En bovendien zei Aaron, toen het allemaal klaar was, zei hij, dan gaan we het inwijden, dat kalf. Morgen zullen wij voor Jehovah een feest vieren. Het kalf heette Jehovah. En bovendien zei hij, Israël, zie, uw God, die, of uw goden, want Elohim kan je ook vertalen met goden, ik weet niet hoe het vertaald is hoor, dus ik noem het allebei, maar zie, uw God, of uw God, die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Dat wil zeggen, het was niet zomaar een of andere wildvreemde God, maar het was wel een godsbeeld dat men zelf gecreëerd had, in strijd met de wil van God. En dan ga ik weer even een stap opzij. En dat je daarnaast kunt aantonen dat zo'n gouden kalf dan toch in hoge mate een uitbeelding best zou kunnen zijn van de Messias. Ja, dat is zo, ja. Hoewel ik ook wel een paar details heb waar je dan toch wat problemen mee krijgt. Maar doe maar. Maar waarom dat kan, is omdat de Messias, de Heer Jezus Christus, nu eenmaal het beeld Gods is. echter niet door de mens gemaakt, laat staan door de religie, maar door God zelf. En dus zei God tegen het volk, gij zult in geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Heb u dat? En als je vandaag vraagt aan een theoloog, wat hij doet, wat zijn vak is, dan zegt hij het godsbeeld aanpassen aan de tijd. Serieus, ik verzin het niet, nee, ik verzin het echt niet. Dat is wat wij doen, zei de man. Dat is wat wij theologen doen. Het godsbeeld aanpassen aan de, aan de tijd. Wat natuurlijk onzin is, hoe laat is het? Aan de tijd aanpassen. Aan de wens van het volk gewoon. Aan een publieke opinie of zoiets. Achter de feiten aanlopen. Daarmee bewijzend dat er dus ook daar niemand aan het roer zit. Hè? In de wereld niet, maar in de religie ook niet, hè. Dat sukkelt allemaal. Als er iemand aan het roer zit, is het de duivel zelf. En wat hier zichtbaar aan het roer zit, holt achter de feiten aan. En is altijd te laat. En regeren is vooruitschuiven. Ja. Nou, doe maar. Zoiets. Maar ik hoop dat u begrijpt, hè, waar het over gaat, dat gouden kalf. Natuurlijk was het afgoderij en zo wordt het ook beschreven. En het volk wordt er ook voor gestraft. Alleen Aaron niet. Terwijl dat naar menselijke maatstaven de hoofdverantwoordelijke was. Die had beter moeten weten. Maar ik ben van mening dat hij wel beter... Het staat er niet, maar ik ben van mening dat hij wel beter wist, maar het toch deed. Nog zo'n voorbeeld. Paulus die niet naar Jeruzalem moest gaan, zeiden de profeten, maar hij ging wel. Omdat daarmee iets uitgedrukt wordt. David die overgaat tot een volkstelling, terwijl hem gezegd wordt dat hij het niet moest doen. En hij deed het toch. Waarom? Omdat het wat uitbeeldt. In de profetische functie. Heb je dat? En Abraham die eerst naar Egypte gaat en met zijn vrouw en daar gedoe over krijgt. En dan naar het land der Filistijnen bij ene Abimelech enzovoorts. En dan zegt de Heer tegen die Abimelech, nee, je moet Abraham met rust laten. De man is een profeet. Dus. En Abimelech zegt, waarom heeft hij mij niet gezegd? En zo, de Heer zegt, het doet er niet toe, hij is een profeet en afblijven. Want wat er gebeurde, heeft een profetische betekenis. Zie? Zo is het met deze dingen. We hadden het over de hoogmoed van het Jodendom. De hoogmoed van daarmee van alle religie. En het Jodendom is daar het aanschouwelijk voorbeeld van. Dat u vooral niet het overdrijft en zegt, jammer dat Joodse volk is. Het wordt alleen maar door de Heer gebruikt. Niks minder, niks meer. Ook in het ongeloof, zelfs daar, wordt het gebruikt. Dat geldt niet alleen voor het Joodse volk, de twee stammen of wat er voor door moet gaan. Dat geldt net zo goed voor de 10 stammen van Israël die door de Heer zelf van Juda waren losgemaakt. Staat er uitdrukkelijk bij dat de Heer zelf dat gedaan heeft. Laat hij uitdrukkelijk weten. Wordt algemeen over het hoofd gezien. Het wordt algemeen beschouwd als ongehoorzaamheid enzovoort. Maar het is niet zo. De Heer zelf heeft dat gedaan, staat er. En de Heer zelf heeft ervoor gezorgd dat hij wat achter de hand heeft. En heeft een volk losgemaakt van de wet en in de ballingschap gestuurd enzovoort. En daarmee, en om te demonstreren hoe dat gaat. Hè? Nog steeds aan Israël, want de Heer gebruikt Israël voor zijn doel. En aan het ene deel demonstreert hij. Kijk, je geeft ze een wet, je maakt ze religieus. En kijk eens wat er gebeurt. Ze hebben totaal geen belangstelling meer voor de waarheid. Ze staan er ver boven. En voor zover er waarheid is, maken ze die zelf. In hun theologische geschriften. Zo werkt het. Nee, dat is in het christendom ook. Stelt zich boven de Bijbel, schrijft de Bijbel aan de kant, doet er iets anders voor in de plaats. En men predikt over uit de 3 formulieren van eenigheid. Dat is niet overal zo, dat weet ik wel. maar de Bijbel gaat aan de kant. Dan de waarheid, nee, men heeft andere bronnen. Enzovoorts. Of men maakt ze zelf. Het diepe wil ik er eigenlijk niet op ingaan, maar dat is de gang van zaken nou eenmaal. In heel de wereld is dat zo. De hoogmoed van de religie. Maar de waarheid is weg. En wat er gebeurt is dat het Joodse volk, als daar de Messias verschijnt of gepredikt wordt, dan willen ze hem niet. Ze hebben al een geloof, heet dat. Dat is niet waar, ze hebben een religie. Maar wij hebben die woorden helaas door elkaar gegooid. Ze hebben een religie en het verblindt hen voor de waarheid. En dan heb je het andere deel van het volk. Dat wil zeggen, nou heb ik het weer over die 10 stammen die zich aan de wet niks hebben laten gelegen liggen. Nooit niet, om zo te zeggen. Die niet beantwoorden aan de beschrijving van Romeinen 2 vanaf vers 17... die ik net met u gelezen heb, enzovoort. En als daar het evangelie gepredikt wordt, dan staan ze er zomaar voor open. Want dat is de geschiedenis. Ging naar die anderen. Dat is dat patroon, dat schema, hoe zeg je zoiets? Die systematiek, die vind je vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk. Het zijn er twee en het moet naar de een, maar dan gaat het niet, het gaat naar de ander. Het verhaal van de gekruiste armen enzovoorts. Dat is wat vanaf het begin geïllustreerd wordt. En zeker in verband met deze dingen. Want we vinden het eerste verschijnsel daar al van in de twee bomen in de hof. U weet wel, ze eten van de verkeerde. En daarmee raken ze de anderen kwijt. Dat is waar het over gaat. Dat is wat in de geschiedenis uitdrukkelijk gedemonstreerd wordt. Dat zou je uit de Bijbelse geschiedenis in de eerste plaats moeten leren. Zie? Hoe meer de mens zelf verzint en zijn levensbeschouwing of zo in elkaar zet, een eigen ideeën op nahoudt en die probeert te implementeren in het praktische leven, hoe meer zijn ogen dichtgaan voor de waarheid. En wij, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik spreek maar in het algemeen dan een beetje. En wij die ons bezighouden met de Bijbel, verbazen ons erover hoe dicht men om ons heen ook dikwijls bij de waarheid kan zijn en hoe ver men er tegelijkertijd vanaf is. Ik bedoel dus te zeggen hoe blind men kan zijn. Toch? En dat geldt zeker voor het Jodendom. Maar ja, dat zegt de Bijbel ook. Hè? Maar dan gaat hij weer. Natuurlijk slaat het op het Jodendom. Dat van verhard hun hart en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maar het geldt voor alles. Voor allen die religieus zijn, zal ik maar zeggen. Allen die wet prefereren en die wet willen hebben als leefregel. Dan gaat het zaadje dicht. Als de waarheid zoek. En wat vind je dus? Tollenaren en zondaren, die worden geacht tollenaren en zondaren te zijn, juist omdat ze zich niet aan de regels houden. Toch? Zijn ontrouw. En daarmee per definitie onrechtvaardigen. Maar die naderden tot hem om hem te horen. Nou, er komt een gelijkenis. Wat mens onder u, het is in de vorm van een vraag. Retorische vraag, het is retoriek. Wat mens onder u hebben de 100 schapen? Kijk, dat kan je overslaan, hè, die 100 schapen. Dat hadden het ook 73 kunnen zijn of 13. Toch? Bij 13, dat kun je ook nog begrijpen trouwens. Hè. Dan raak je er één kwijt. En dan, maar ja, dat heb je met een 13e. Toen maar. Waarom is dat 100? Nou ja, dat zit hem in de betekenis van de 100 in de Bijbel eigenlijk. Hè? Het is niet zo moeilijk. Ik doe het altijd zo even voor het vaderland weg uit. Want je kunt het allemaal zelf nazoeken hoe dat zit. Hè? Behalve deze. 100, dat is een cijfer, maar 100 is een getal. Maar het is een cijfer en een cijfer is een letter in het Hebreeuws. In het Romeins ook trouwens, Latijn. Maar de 100 is de letter kof, dat is onze letter Q. Die gebruiken wij zelden. Maar de Q van oorsprong is een heel harde K. De keel dicht en dan de ontploffing die erachter komt. Hè. Wij kennen hem in allerlei gradaties. Ook in het Hebreeuws trouwens, want je hebt niet alleen de kof, je hebt ook de kaf. Die is iets zwakker. En dan heb je nog de geet, dat kan ook nog een hardere zijn. En wij in Nederland hebben een heel harde klank van Scheveningen. Die de Duitsers niet kunnen uitspreken dus. Zo hard is die. Terwijl de Duitsers van de harde medeklinkers zijn. Maar in Brabant hebben we de hele zachte G. Weet je, net een beetje dicht zo. Doe je iets verder naar voren in je mond. Maar goed. Maar de Q is een hele harde K. In de naam van Jacob zit dus niet een C of een K, maar eigenlijk een Q. Hè? Jacob in het Hebreeuws. Nou goed. Maar de Q, die schrijven wij nog steeds in de Hebreeuwse betekenis van de naam van de letter, de kof. Want de kof is het oog van een naald. En wij schrijven een Q, althans een hoofdletter Q, als een naald met een oogje erop. Nou ja, een naaldje met een oog. Die heb je toch, hè? De kof is het oog van de naald, ja. En u weet hoe het is, dat hoort ook zo, dat oog is zo klein mogelijk. Maar ja, een naald met een draad erdoor enzovoort, en dan moet die naald moet door de stof heen of door het leer, als je schoenmaker bent of zadelmaker. Of bestaat het nog, dat vak, zadelmaker? Zal wel, hè? Nou goed, toen maar. Dus dat moet allemaal zo klein mogelijk, want er moet er doorheen getrokken worden. Dus dat oogje, dan moet die draad, want dat oogje is ook zo klein mogelijk. Het is wel een opening, maar bij onze hoofdletter Q is dat oogje wel erg overdreven groot, zal ik maar zeggen. Die deugt dan niet meer. Maar u weet toch wat er zo in de Bijbel door het oog van de naald moet? In gewoon Nederlands betekent zo'n uitdrukking iets als dat is nauwelijks mogelijk. Want het is nogal nauw. Waarom is het, kan het nauwelijks enzovoort. Maar in de uitspraken van de Heer Jezus lees je iets als gemakkelijker gaat een kameel door het oog van een naald. Ik vind hem altijd komisch. Nee, nu niet meer, maar wat ik vroeger leuk aan vond, is al die commentaren te lezen op die uitspraak. Want u weet wel, die theologen die hebben allemaal het idee van dat zijn voorbeelden uit de praktijk, uit de natuur of van een of ander ambacht enzovoorts. Maar leg nou eens uit waarom je kamelen door het oog van de naald zou jagen. Doe maar. Daar kom je dus nooit uit, hè. En je komt er pas uit als je begrijpt dat het oog van de naald duidt op het cijfer 100, het getal 100, want dat is wat het is. En dan moet je ook nog begrijpen dat een kameel is een kiemel, maar dat is ook een letter, namelijk een cijfer, de G. De kiemel. De gamma uit het Grieks. Maar het is het cijfer 3. En de aardigheid is dat als je een 100 door 3 wil delen, de kameel door het oog van de naald is dat. Ja, dat gaat je niet lukken. In plaats daarvan blijf je met een enorme kudde kamelen zitten, zeg ik altijd. Ook achter de komma. Ja, daar kom je niet meer uit. Dat is het verhaal. En wat dat betekent, ja, de gimmel is een kameel en een kameel is de uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Althans in het Oude Testament, want de kameel, het getal 3, ik vertel het snel, hè, dit soort dingen. Want het zijn alleen maar hulpmiddelen, maar wel degelijk bijbelse. Het getal 3 is niet de aanduiding van de drie-enigheid van God. Want dat is niet een Bijbels begrip. Dat komt ook uit de drie formulieren enzovoort. De 3 staat voor de beloften van God. Ik moet het eigenlijk fundamenteler zeggen. 3 staat voor... 3 is tamelijk synoniem met het begrip logos of het begrip dabar, woord. Woord is nog maar een idee, een formule, een concept, een plan. Daarna moet het nog gerealiseerd worden, of het moet uitwerken, of het moet vlees worden, is de Hebreeuwse uitdrukking daarvoor. Het woord moet vlees worden, de beloften moeten vervuld worden. En in die vleeswording of vervulling kom je bij de 4 uit. Als iets 4 is, heeft het gestalte. Dan is het materie. En tegelijkertijd gewoonlijk vergankelijk. Bij de 4, dat heb je toch, hè? Zo. 3 staat dus voor, als je het plaatst binnen Bijbelse context, voor de beloften die God gedaan heeft. En daarmee wordt een kameel... een gimel, een 3, de drager van Gods beloften. En daarmee is de kameel dus gewoon een beeld van een gelovig overblijfsel, een gelovige onderweg. Ja, waar naartoe eigenlijk? Dat weten we niet, maar wel waar doorheen. Door de woestijn, ja. Een gimel draagt de beloften Gods in zich mee. Door een wereld waar je eigenlijk helemaal niet leven kunt. Waar geen leven is, blijvend is. Wat is het schip der woestijn, weet u wel? Dat is weer wat anders dan al die scheepjes die hier op de schilderijen zitten. Op het water. Zijn allemaal die scheepjes op het water. Zijn allemaal uitbeelding van de individuele mens. Vertel ik een andere keer. Ook via het Hebreeuws dan. Is dat zo? Een schip, dat ben ik. Dan is het individu. In een onstuimige wereld, om zo te zeggen. Maar de variant is het schip der woestijn, hè? Dat is de kameel. Ongeacht of het een camelis camelis is of een camelis dromedaris. Dat is het leuke van de weer een nieuwe Bijbelvertaling, waar ze het woord gimel vertalen met dromedaris. Want zeggen ze, dat waren geen kamelen, want die hebben 2 bulten. Maar het is een dromedaris, want in die landen heb je kamelen. Die zijn met 1 bult, dat is een dromedaris. Tjonge, wat dom. Want die beesten worden in de biologie, dat is ook natuurlijk door de mens gemaakt, maar gerangschikt als... allebei als kamelis, alleen de een heet de normale kameel, dat is kamelis kamelis. En de andere heet kamelis dromedaris. Maar blijven het heus hetzelfde type dieren met dezelfde betekenis in de Bijbel ook. Dat is de 3, de drager van de belofte van God, een beeld van de gelovigen onderweg naar uit Egypte naar het beloofde land, zullen we dan maar zeggen, gemakshalve, naar aanleiding van de woestijnreis van Israël. Dat is wat het is. En het oog van de naald, want de kameel moet door het oog van de naald. Het oog van de naald, de kof, dat is het getal 100. Maar het wordt echt beschouwd als de ingang tot het koninkrijk, de toegang tot de vervulling van Gods beloften. Dat is namelijk het getal 100. En dat is ook makkelijk uit te drukken, omdat we dat tot 3 keer toe uitgedrukt vinden in de tabernakel. Waarbij de poort van de voorhof de afmeting heeft van 20 bij 5. 20 breed, 5 hoog. L. Of wat, doet er niet toe. Dat is dus 100 vierkante L. Als je het zo kunt zeggen, het oppervlak van de doorgang. En daarna krijg je de deur van de tabernakel, die is 10 bij 10. En daarna krijg je het voorhangsel, de toegang tot het Heilige der Heiligen, die is ook 10 bij 10. Heb je dan 100. En deze is natuurlijk ook mooi. Je moet 100 schapen hebben, dan is er geen één weg. Want 100 is de toegang tot het koninkrijk. Dat zei de Heer, gemakkelijker gaat de kameel door het oog van de naald dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk. Dus bij 100 koninkrijk. Daarna werken we even weer achteruit, want 100 is het kwadraat van 10. Daarmee in zeker opzicht de vervulling van 10. Zoals 16 de vervulling is van 4 enzovoort. En 9 de vervulling van 3. En gaat u maar verder. En 49, die komt in de Bijbel voor, de vervulling van de 7. Zoals 100 de vervulling van de 10. Maar 10 staat voor het woord van God. In het algemeen. De woorden Gods. Men spreekt over de 10 woorden. Ik roep altijd, dat is niet alleen de zogenaamde 10 geboden, maar ook in Genesis 1 lees je 10 keer dat God wat zegt. Hè? En God zeide, 10 keer. 10 is het woord, en als het woord vervuld wordt, dan krijgt het koninkrijk gestalte. Daar gaat de Bijbel toch over? Over dat koninkrijk, dat is wat aangekondigd wordt. Daaraan zou men deel hebben. En dus, je kunt ook van 100 zeggen dat het de uitdrukking is van geloof. Geloof in de 10, geloof in het woord van God. Geloof is de vervulling van het spreken van God. En waar men tot geloof komt, wordt het woord van God vervuld. Of krijgt het zijn voltooiing, of zijn vervulling, of zijn doel. Of hoe je dat maar zegt. Ja, het is symboliek en het is vaak wat lastig om het in een paar woorden te formuleren wat de betekenis ervan is. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Dit waren 100 schapen. De volgende gelijkenis, die in hoge mate parallel loopt, ook qua woordkeus vaak hetzelfde is, al is hij iets korter, die gaat niet over 100 schapen, maar gaat over 10 penningen. En ze lopen gelijk op. Ik heb ze, misschien is dat wel aardige oefening, ik heb ze naast elkaar opgeschreven. Je begint met de langste, dan heb je het meeste ruimte. En daarna schrijf je de overeenkomende zinnen uit de andere gelijkenis. Blijkt gewoon hetzelfde te zijn. Hè? Wat mens onder u, of wat vrouw, hebben de 100 schapen, hebben de 10 penningen. En een van die verliezende, indien ze 1 penning verliest. Verlaat niet de 99, ontsteekt niet een kaars. En gaat naar het verlorene. En zoekt naastiglijk, totdat hij hetzelfde vindt, totdat zij die vindt. En als zij het gevonden heeft, en als zij die gevonden heeft, roept hij vrienden en buren, roept zij de vriendinnen en de burinnen, zeggende tot hen, zeggende, wees blijde met mij, want, ik heb mijn schaap gevonden, ik heb de penning gevonden, dat verloren was, die ik verloren had. Ik zeg u lieden dat er al zo zeg ik u lieden, er is blijdschap enzovoort. Nou hebt u enig idee hoe dat werkt, maar u zou het toch zelf op moeten schrijven. Een goede oefening, goed lezen wat er staat. Die gelijkenissen lopen parallel, hebben volstrekt dezelfde betekenis enzovoort. En de een gaat over de 10, of de een gaat over de 100, de ander over de 10. De een gaat over 1 schaap, de ander is 1 penning. Eén is een herder, de ander is 1 vrouw, enzovoort. Maar het komt op hetzelfde neer. Er is iets zoek geraakt, het wordt teruggevonden. En daarom is er blijdschap over die ene zondaar die zich bekeert. Staat in beide gelijkenissen letterlijk. Over 1 zondaar die zich bekeert. Enzovoort. En waar het dan over gaat. Ja, niet maar over dat het zo aardig is dat naast al die religieuze mensen, die trouwe kerkgangers of wie ze maar zijn, of synagogegangers of moskeegangers, dat er dan toch ergens een of andere misfit is. U weet wat een misfit is? Dat een of andere gesjeesde figuur is die dan toch tot geloof komt of zo. Het is veel meer dan dat. Het is veel meer dan dat. Het is sterker. Het punt is namelijk dat die fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet naar de Heer willen horen, zijn ze vijanden. Maar dat er juist daarnaast iemand anders is die dan wel naar hem wil horen. En dan nog verder, want dit is nog maar oppervlakkig. Waar het werkelijk over gaat, is simpelweg dit. Dat die tollenaars en die zondaars die jaloers zijn op, of die, althans de vijanden staan tegenover die fariseeën en schriftgeleerden. Of die fariseeën en schriftgeleerden, dan zeg ik het verkeerd. Ik moet zeggen dat de fariseeën en schriftgeleerden bezwaar hebben tegen de omgang van de Heer met de tollenaars en zondaars. Maar het punt is dat die fariseeën en schriftgeleerden een beeld zijn van het Joodse volk als zodanig. Die willen de Messias niet. Die zeiden ook letterlijk, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem. En daarnaast was een ander volk. Die worden dus beschreven als tollenaars en zondaars. Elders heten ze tollenaars en hoeren. Maar dat gaat over de 10 stammen van Israël. En daar wordt wel geluisterd naar het evangelie. En die worden bezocht. Begrijp je wel? Zo is het gegaan. En dat is in al deze 3 eigenlijk 4 gelijkenissen die nu volgen, waar we het over hebben, is dit aan de orde. Dat de 4e is die van de onrechtvaardige rentmeester. Zie? Dan gaat het nog steeds over ditzelfde thema. Daar is niet aan te ontkomen. Wat hier naar voren gebracht wordt, is het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. Het zal nog moeten blijken. In handelingen zal ik maar zeggen, na de opstanding van de Heer, als het evangelie openlijk gepredikt wordt. Maar in het profetisch woord ligt het al vast. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Maar ik moet eerst nog even hebben over de 99. En over de 100 nog even. Want in het geval van Abraham, die is 100 jaar bij de geboorte van Isaac. Daar vind je dus vervulling van beloften bij 100. Maar die belofte werd nog extra beklemtoond, geformuleerd, toen hij 99 was, weet u nog, over 1 jaar, omtrent deze tijd des jaars enzovoort, zou Isaac geboren worden. Dat is de sprong van 99 naar 100. Maar goed. Maar het verhaal is over een herder. Dat woord staat er geloof ik niet. Er staat gewoon wat mensen onder u hebben, de 100 schapen. En een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het zal vinden. We zijn hier in Lucas. Waren we nou in Johannes geweest, dan hadden we gelezen Johannes hoofdstuk 10. Toch? Over de goede. Wie is die man die 100 schapen heeft? En ze zoekt. Nou ja, dat brengt ons inderdaad in Johannes hoofdstuk 10. Waar boven staat gelijkenis van de goede herder. Ja, dat had ook de gelijkenis van de deur kunnen zijn of zoiets. Maar het heet nou eenmaal die van de goede herder. Waarover nogal wat gemeld wordt. Want er staat in Johannes 10 vers 1. Voorwaar zeg ik u lieden die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders in klimt, die is dief en moordenaar, maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Degene die door de deur ingaat, is herder der schapen. Een paar versen verder staat er dat de Heer zegt, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. En dan nog een keer vers 9, ik ben de deur. En dan in vers 11, ik ben de goede herder. je moet dus even flink nadenken over wat zegt hij hier allemaal. Nou, wat hij hier zegt is, ik ben de goede herder. En dat is omdat ik door de deur gegaan ben. Hij moest nog door de deur heen. Het is profetisch. En voor hem zou de deurwachter open moeten doen. Dat staat in vers 3. Vers 2 zegt, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Als hij daarna zegt, ik ben de goede herder, dan moet er toch ook sprake zijn van een deur waar hij door zou gaan en van een deurwachter die de deur open zou doen. En het verhaal is betrekkelijk eenvoudig. De deur is de opstanding uit de dood. Nee, het is niet het kruis. Nee. Dat komt weliswaar. Je kunt niet uit de dood opstaan als je er niet eerst ingaat. Dat is zo. Laten we zeggen, het is het kruis impliciet. Maar het gaat niet om het kruis, het gaat om wat daarna volgt. Het is de deur. Is het dan een deur? U weet hoe het is, bij gelegenheid kunnen de mensen de deur niet vinden. Omdat ze verblind zijn. Oké, nou ja, dat was in Sodom. Maar doe maar. Komt trouwens nog een keer voor. Maar er moet dus een deur zijn, maar ze kunnen hem niet vinden. En als men de deur al vindt, blijkt die dan toch gesloten te zijn of zo. Ik zeg altijd, zoiets zie je anders alleen maar in films. Bijvoorbeeld van Indiana Jones of zoiets. Maar er is dan toch aan het eind van de tunnel of wat het maar is, is dan toch één deur. En hoe gaat die deur dan open? Ja, nou, iemand doet de deur open. Waar het over gaat is de opstanding uit de dood. En die deur heet in bijvoorbeeld, in Psalm 118 bijvoorbeeld, heet die de poort der gerechtigheid. Kent u dat? Psalm 118? Dat is die psalm van de steen en de tempelbouwers en hoofd des hoeks enzovoorts. Hè. Die psalm is dat, hè. En ook die van gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna. Die psalm. De laatste psalm van de lofzang. De laatste psalm die de Heer zong met zijn discipelen in de opperzaal. Die psalm. En die ze een week daarvoor of 5 dagen daarvoor zongen op de Olijfberg. Bij de zogenaamde intochten in Jeruzalem. Die psalm is dat. En er staat in die psalm, ik lees hem vanaf vers 14. De Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heere doet krachtige daden. De rechterhand des Heere is verhoogd. De rechterhand des Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heere vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Die bedoel ik. De poorten der gerechtigheid. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Eerst is het er één en daarna zijn het er vele, rechtvaardigen. Hebt u dat? De poorten, of de poort, het heet de poorten der gerechtigheid, daarna heet het de poort enkelvoud des Heren. In vers 19 heet het, ik zal er doorgaan. En in vers 20, de rechtvaardigen zullen ingaan. Daar heb je dus de goede herder die gevolgd wordt door de schapen. En de poort is uiteraard opstanding uit de dood. Want de psalm wordt natuurlijk gelegd in de mond van de Heer zelf. Hij is de ik-figuur uit de psalm, logischerwijze. En hij zal wel sterven in de zin van de dood ingaan. Maar zoals de psalmen algemeen leren, de dood kon hem niet houden of zal hem niet kunnen houden. En zijn ziel zal niet overgegeven worden om verderving te zien, psalm 16. Hij zou namelijk uit de dood opstaan. En ik roep altijd aan de andere kant. Niet terug het graf uit. En er dan dus toch weer in. Maar aan de andere kant. Zoals Romeinen 6 het uiteenzet. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft zodanig dat de dood niet meer heerst over hem. Hij zal niet opnieuw sterven. Het was eens en voor altijd. Enzovoorts. Over die opstanding gaat het. De overgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping is dat. Of wedergeboorte eventueel. Maar die poort. En dan staat er, in dat verband staat er, want je herkent het aan nog een paar dingen, dat het daarover gaat. Er staat namelijk bij vers 17, ik zal niet sterven maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat komt overeen met, verlos mij uit des leven muil en ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen enzovoort. Dat is psalm 40. Een beetje vrij geciteerd. Maar ik doel op die talloze, want ik heb ze niet kunnen tellen. Die schriftplaatsen, met name in de psalmen, die spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus, met als gevolg dat hij zich dan wel de lof, de naam des Heren zou bekendmaken onder machtig veel volks, onder heidenen, te midden van één grote gemeente. Die kent u toch, die gedachte, mag ik hopen. Nou, dat staat hier dus ook, dus je herkent meteen dat het gaat over zijn opstanding uit de dood en zijn tegenwoordige hogepriesterlijke werk, want dat is wat het is, voor zijn volk. Waarbij het zijn woord, het woord Gods, bekend maakt aan zijn volk. Hebreeën 1, vers 1. God spreekt tot ons. Of God spreekt door de Zoon die gesteld heeft tot erfgenaam, enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dus je herkent de tijdstip, opstanding uit de dood. En het blijkt ook uit, ik ga even voorbij aan dat er staat, hij is tot heil, enzovoort. Dat zal ook duidelijk moeten zijn, dat is de opstanding. Maar het blijkt uit vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. En dat is precies het onderwerp waar we het nu over hebben. Want de bouwlieden, men leest in Matthäus 21, staat het erbij? Ja, vers 42. Men leest in Matthäus 21, vers 42, waar dit vers wordt aangehaald en waar duidelijk is dat onder de bouwlieden verstaan moet worden de Joden. Dat staat erbij namelijk. En ook dat ze dat begrepen. Dat het over hen ging. Zij waren de bouwlieden. Eigenlijk staat er gewoon zonen. Hè? Benim, de steen die de zonen, maar ja, dat is hetzelfde als bouwlieden, verworpen hebben. Die begrepen het niet, maar diezelfde steen, dat is dus Christus, is geworden tot hoofd des hoeks. Hetgeen later letterlijk wordt geciteerd in Efeze hoofdstuk 2, de laatste versen. Helaas slecht begrepen, omdat men algemeen de neiging heeft om het hoofd des hoeks te maken tot de hoeksteen van het fundament, wat het ook wezen mogen. Want de Bijbel kent dat begrip helemaal niet. Het is de top van het bouwwerk. En zo wordt het beschreven in verband met de gemeente in Efeze 2. Het gaat dus om gemeentelijke waarheid die in dit plaatje, in dit beeld is vastgelegd, waarbij de Joden, het Joodse volk, buitenspel staat, want zij zijn de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Naast zo'n vers hoort dus die andere, die luidt ongeveer, dit komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Het is wonderlijk, maar het is van de Heere geschied. Dit wordt geciteerd door Paulus in Antiochië in Handelingen 13. Eveneens uit het Oude Testament. Zo van, jullie mogen even zien wat er gebeurt en daarna kan je verdwijnen. Het klinkt altijd veel platter dan ik het bedoel, maar dat is gewoon wat er staat. Komt gij verachters, als goud en verwondert u en verdwijnt enzovoort. Ik ben er namelijk ook inderdaad van mening dat de Joden in de dagen van Handelingen heel goed wisten wat er aan de hand was en wat er gebeurde. En dat de Heer Jezus wel degelijk als Messias erkend werd, echter niet door de Joden, maar door de 10 stammen van Israël. Ja, implicerend dat die ook wisten wie dat waren. En waar die waren. Maar ja, dat is uiteindelijk, het heeft bij mij ook wat langer geduurd voordat ik daarachter kwam. Maar dat is uiteindelijk de enige recht door zee kortste verklaring voor de adressering van de brief van Jacobus. Aan de 12 stammen in de verstrooiing. Meest voor de hand liggend is dat de man wist wie dat waren en waar ze waren. En dat is niet uniek, want dat wist Paulus kennelijk ook. Want in zijn verhandeling ten opzichte van Festus en Agrippa heeft hij het daar ook over. Over de 12 verslachten van Israël. Die wachten op de komst van, hoe wist hij dat? Omdat hij ze kende, enzovoorts. Dat gezegd hebbende, ga ik terug naar Johannes hoofdstuk 10. De herder, de schapen. Hij werd pas die herder der schapen. Volgens de Hebreeënbrief komt het beeld van de herder en de schapen overeen met het beeld van de hoge priester en zijn volk. Het mogen blijken uit de afsluiting van de Hebreeënbrief in Hebreeën 13. Daar heet hij, de hele Hebreeënbrief door heet hij de grote priester, de hoge priester enzovoort. En dan helemaal aan het eind heet hij de grote herder der schapen. Heb u dat? Zoals de herder zorgt voor het voedsel voor het volk, zo zorgt de hoge priester voor het geestelijk voedsel voor het volk. Het komt gewoon overeen. Het zijn beide beelden van Christus als hoofd van de gemeente in onze dagen. Maar goed, de Heer zegt dan in vers 7 en in vers 9, ik ben de deur. Dat is omdat de deurwachter, God namelijk, voor hem de deur heeft opengedaan. En met de woorden, hiermee verklaar ik de deur voor geopend. En de Heer gaat de deur door en dan is hij geopend. Niet dat er een lint voorheen wat doorgeknipt moest worden, maar het is ongeveer hetzelfde. Dan je knipt het lint door en dan is de enzovoorts. En de eerste die door de deur gaat is dus bij wijze van spreken de deur, want hij opent en hij is dus de opening, hij geeft de opening, hij is de opening. Dat zijn metaforen. Dat is heel goed taalgebruik. Zoals de Heer zei, ik ben, hoofdstuk 14 van Johannes, het is Johannes, de meester der metaforen. Zoals in Johannes 14 de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. Precies hetzelfde. Is hij de opstanding? Nou ja, zonder zijn opstanding zou er geen opstanding zijn. Hij is de eersteling. En daarom de personificatie van de opstanding als zodanig. En hij is de eerste die door deze deur gaat. En voor wie de deur geopend wordt, daarmee kan hij zeggen, ik ben de deur. Zie? En dan gaat het verder met, omdat het ook slecht begrepen wordt, maak ik van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat als hier staat, ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, vers 11. Dat moet ik met nadruk zeggen dat het niet staat, de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. Hè? Voor zover de Heer zijn dood voor ons gesteld heeft, deed hij dat dan toch niet voor zijn schapen en hij deed het ook niet als herder. Maar beter is om die hele associatie niet te maken. Want dit kan niet kloppen. Mijn grootvader schreef, ik heb het nooit meer met hem over gehad. Daar was ik te jong voor toen. Maar goed, maar mijn grootvader schreef: de hoge priester wordt niet geacht te sterven. Een hoge priester moet leven. En hij zei dat in verband met Israël en de Vrijstad en de dood van de hoge priester enzovoorts. Maar goed. Maar waar het over gaat is dit. Christus is de hoge priester van zijn volk, maar niet omdat hij voor het volk sterft. Hoge priesters worden niet geacht te sterven voor het volk. Zij worden door de dood verhinderd te blijven. Staat er. Dat wil zeggen, zij moeten juist leven. En van Christus staat dat hij ons volkomen kan zalig maken. Althans, degene die daartoe gaan bij hem. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden, heet het dan, met één kort woord, bidden. Maar zijn functie te vervullen, om zo te zeggen. En datzelfde geldt voor een herder. Die wordt niet geacht te sterven voor zijn schapen. Bovendien, dan staat hier echt onzin. Als dat hier zou staan, staat er gewoon onzin. Want er staat, de dief komt niet op dat hij stelen en slachten en verderven. De dief komt niet dan op dat hij stelen. Dat komt hij doen namelijk. Ik ben gekomen, vers 10, opdat ze het leven hebben. En het volgende vers, ik stel mijn leven voor de schapen. Hij geeft ze leven, hij houdt ze in leven. Hij zorgt dat ze voldoende voedsel krijgen, een plaats hebben om neder te liggen, aan grazige weide, aan zeer stille water, wat het maar was, allemaal. Dat is wat de herder voor de kudde doet. En sterven voor de schapen, ja, juist niet, want dan is alles verloren. Ja, ja, het staat er in vers 28. Ja. Maar kijk, vers 12 zegt: de huurling, die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. Ja, die huurling had ook kunnen sterven. Het betekent gewoon dat de schapen dan geen herder hebben en overgeleverd zijn aan de wolf. Toch? Die grijpt dan de schapen enzovoorts. En de huurling vliet overmits zijn huurling is en... Maar goed, maar het staat er dan weer, hè? Vers 15, gelijkerwijs de vader mij kent, alzo ken ik ook de vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan nog een keer in vers, vanaf vers 27, mijn schapen horen mijn stem. Dat stond er natuurlijk al eerder. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. Dat wil zeggen, ik heb deel aan hen, ik ken ze. Dat gaat over de gemeenschap herder en schapen. Ik ken dezelfde en zij volgen mij. Dat is discipelschap. Zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Hier staat het met andere woorden, maar het is precies hetzelfde. Ik stel mijn leven voor de schapen. Per slot, het leven dat wij hebben ontvangen is volgens Efeze 2 het leven van Christus. Want God heeft ons levend gemaakt met Christus. En gevraagd aan Petrus zegt hij, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Enzovoorts. Heb je dat? Het is één ding. Hij stelt zijn leven voor ons. Dan hebben we nog de variant uit 1 Johannes. Die wil ik ook even noemen. Die is iets minder bekend, denk ik. Uit 1 Johannes hoofdstuk 3. Waar staat in vers 16. 3 vers 16. 1 Johannes 3 vers 16. Daar staat, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ik hoop niet dat u daar leest dat wij schuldig zijn om voor de broeders te sterven. Toch? Het betekent dat wij leven voor elkaar als leden van hetzelfde lichaam, van leden van de gemeente enzovoort. En dat we elkander zouden lief hebben, dat betekent dat we elkander dus zouden dienen. Want dat is wat in het algemeen beschreven wordt natuurlijk, zeker in deze eerste Johannesbrief. Dus het leven stelt niet de dood, integendeel. Wat het betekent staat erachter in vers 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Ik bedoel, we zouden elkander het nodige verschaffen, heet dat met een term uit het Nederlandse burgerlijk wetboek. Maar toen maar. Terug naar Johannes 10. Nog even. Daar staat dus in vers 14. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen. En word door de mijnen gekend. Dat heet dus, ik ken dezelfde en zij volgen mij. In vers 27. Kun je gewoon naast elkaar lezen. Dezelfde betekenis. En dan komt, gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan komt de beroemde uitspraak die ertussen uitgehaald zou kunnen worden, omdat die schijnbaar toch niks toevoegt. Namelijk vers 16. Probeer het maar, je kan vers 16 ertussen uithalen, dan mis je niks. De vraag is alleen waarom het er dan tussen staat. Ik hou ervan om een keer langs de andere kant binnen te komen. Dat doe ik dus nu. Hè. Waarom staat zo'n vers ertussen? Het is al helemaal lastig. Nou, heel eenvoudig. Omdat het idee van de goede herder niet maar hier ineens plotseling opkomt. Maar het is ontleend aan de profetieën, aan het Oude Testament. Ik kijk even of het erbij staat, doe ik altijd even. Ja, het staat erbij. In ieder geval staat er een verwijzing naar Ezechiël 37. Bij mij in mijn Bijbel onder vers 16. Dus er staat erbij. Want de uitspraak, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, is in deze uiteenzetting waarschijnlijk alleen maar verwarrend. Leidt dus ook tot oeverloze discussies altijd, wie zijn die andere schapen? En daarmee ben je het hele verhaal van de herder en de schapen kwijt, toch? Maar ja, maar waarom staat het erbij? Omdat de uitspraak, ik ben de goede herder, brengt ons zo zonder meer, is de bedoeling, naar Ezechiël 34 en vervolgens Ezechiël 37. En daar gaat het over die twee stallen. Die twee kuddes, of was het kudden, dat weet ik nooit helemaal zeker. En ik ga het ook niet nazoeken, we laten het maar zo. We weten toch waar we het over hebben. Want het idee is dat het dus twee van die verschillende kudde schapen zijn en waarschijnlijk twee schaapskooien met elgen en kudde. Maar die moeten samengevoegd worden tot één, was de bedoeling. Welke twee dan? Nou, één van die twee is uiteraard het Joodse volk. Dat kan niet missen, daar gaat het hier ook over. Ook binnen het kader van het Johannesevangelie bedoel ik, uiteraard. Maar die andere kudde, ja logischerwijs, als de ene kudde de twee stammen van Israël zijn, als dat een goede term is tenminste, dan is die andere kudde de 10 stammen van Israël. En als u zegt, ja maar dan zijn ze toch wel erg verstrooid, dan zeg ik, ja dat staat toch in de Bijbel. Ik heb het niet met u opgezocht, maar zo van... Dat de Heer tegen Mozes, ik roep maar wat, hè, dat de Heer tegen Mozes zegt voordat hij aftaait, hoe heet zoiets, voordat hij na 120 jaar pensioen gaat, dat wil zeggen doodgaat, dan zegt hij ja, dat kan zo niet, want dan is Israël als dwalende schapen zonder herder. Dus je moet wel een opvolger aanwijzen en dan moet je Jozua aanwijzen uit de stam van Efraïm en die enzovoorts. Maar ze moeten toch een herder hebben. Zo werkt dat. En die herders, dat zijn dan later zijn dat de koningen van Israël. Die heten dan weer voorgangers in Israël. En de herder bij de schaapskudde is de voorganger, hè, want die gaat voorop. En de schapen volgen de herder. Dat is het bekende verhaal enzovoorts. En in de breedte, Israël werd in het verleden, was in het verleden voorzien van herders die geacht werden de kudde te weiden. Maar de profeet Ezechiël die zegt dan, ja, dat kan er wel zo wezen. Maar in de praktijk weiden de herders niet de kudde, maar ze weiden zichzelf. Staat er. En ik wijs er meteen maar op dat de, ook gewoon omdat we er nu zijn en ik de gelegenheid ertoe heb. Dit is Ezechiël. En als het over Ezechiël gaat, roep ik altijd meteen. Die bevond zich weliswaar buitenslands onder de ballingen. Maar het waren de ballingen van de 10 stammen van Israël. Al kwamen er dan uit de 2 stammen bij hem op bezoek. Dat is ook wat beschreven wordt. Ergens in de loop van dit boek. Maar de locatie van al deze profetieën uit Ezechiël, de locatie is bij de 10 stammen van Israël, de dragers eigenlijk van de naam Israël. Want die andere heette Juda. Heb u dat nog? Waar de nadruk ligt? Nou, in Ezechiël heet het dan, mensenkind, 34 vers 2, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteren zegt tot hen, tot de herders, staat er dus 2 keer, hè? Herders van Israël. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf wijden. Zie? Zullen niet de herders de schapen weiden? De herders zorgen voor zichzelf. Nou is dat niks bijzonders, want ja, dat gebeurt in de hele wereld. In onze dagen ook, maar ja, ik wil niet weer chagrijnen doen, maar zo gaat dat toch. De lui die in de leidinggevende, de elite heet dat tegenwoordig, want hoe moet je dat noemen? De zogeheten elite zorgt in de eerste plaats voor zichzelf, en daar gaat het maar om, hè? En dan vinden wij het erg als er iemand die gerelateerd is aan de overheid, zal ik maar zeggen, ineens miljoenen verdient om mondkapjes te verkopen en zo. Ja, wat denk je daarom die lui daar zitten? Voor zichzelf? Kom op. Dat is toch een carrière die ze maken? Dat moet allemaal op hun cv. Heb je de cv gezien van Kaag? Heb je die gezien? Ja, zei mijn broer, dat is dus 12 ambachten, 13 ongelukken. Die is overal uitgegooid. Zo kan je het ook zien. Ja, het is maar wat je wil. Maar het staat goed. Dus die mensen nemen om de zoveel tijd nemen ze een andere baan. Want dan zijn ze dit geweest en dat. Dan krijgen ze status van. Nou, zei Han, ja, je kunt het ook anders oplezen. Overal mislukt. En ja, denk er maar een poosje over. Nou, ja, nee, maar zo is het toch. Dat heet 12 ambachten, 13 ongelukken. Ja. Heeft de carrière achter de rug van. Nou. Ja, dat betekent een grote mond en ellebogen. Die werken zich overal in, maar wordt het daarna weer uitgekeild. Wegens, nou ja, enzovoorts. Met excuses aan Kaag. Want het is maar gewoon een voorbeeld van hoe dat gaat. En daar moet ze blij mee zijn dat ik haar als voorbeeld neem daarvoor. Toch? Kan ook op een cv. Ja. Nou goed. Maar wat die mensen doen voor zichzelf zorgen. Zo gaat dat toch? Of dat goed is of niet goed, heb ik toch niet gezegd. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij goed voor zichzelf moet zorgen. Want anders kan hij niet voor de gemeente zorgen. Heb acht op uzelf en op de leer. Want dat doen de zulken enzovoorts. Hè? Dus, zo is het toch. Broeder Kits zei trouwens, de oude broeder Kits, die zei, kijk, als je op een boot bent en er valt iemand overboord, dan spring je er niet achteraan. Je gooit ze naar reddingsboei toe. Die springt er niet achteraan. Dat was reactie op het idee dat je als evangelist je moet aanpassen aan degene die je wil bereiken. Enzovoort. Dan zegt, dat moet je helemaal niet, dan heb je ze niks meer te bieden. En dan ga je samen naar de kelder. Kom er nog eens om. Dus toen maar. Maar ze wijden zich samen. Het zijn vreemde dingen, maar toen maar. Gij eet het vette en bekleedt u met de wol en gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. En zo gaat het volk dan wel het land naar de... Jantje dus gaat naar de... Waar gaat Jantje ook weer naartoe? Het lied ben ik vergeten. Maar toen. En het weggedreven, het verbrokene verbindt gij niet. En het weggedrevene, het verlorene dus, brengt gij niet weder. En het verlorene zoekt gij niet, maar geheerst over hen met strengheid en met hardigheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. Niet echt. En ze zijn als het wildgedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel, enzovoorts. En dan komt vers 8, vers 7. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Ik leef, spreekt de Heren. Het is een soort belofte, hè? Omdat mijn schapen geworden zijn tot roof en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden ze niet. Daarom, hoort de Heere woord, alzo zegt de Heere Heer, zie ik tegen de herders, ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere Heer, zie ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen, ik zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als in het midden zijn de verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Dat is de verwijzing naar de wederkomst van Christus, de grote verdrukking, en hoe het maar heet, hè. En ik zal ze uitvoeren van de volk en zal ze vergaderen uit de landen en brengen in hun land. En ik zal ze wijden op de bergen Israëls, et cetera, et cetera. Kortom, vers 16, het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken en zo verder. Want daar gaat het over. Boven vers 20 staat trouwens in mijn Bijbel belofte van de enige rechte herder. Want dan komt hij weer. Vers 23. Ik zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden. Mijn knecht David. Dat is de verwijzing naar het Davidische koningshuis. En dus naar de Messias. Mijn knecht David zal ze weiden. En die zal hun tot herder zijn. Enzovoorts. En dan vers 25. Mijn verbond des vredes zal ik met hen maken. Je kan het niet missen. Ook op grond van dit hoofdstuk moet je concluderen dat de goede herder, de rechte herder, is de Messias. De zoon van David, enzovoorts. En het hele idee van de schapen verzamelen en leiden en het weggedrevene terughalen, enzovoort, wat we in die Nieuw Testamentische gelijkenissen lezen, komt er allemaal voor. Zie? En nu heb ik geen tijd meer, dus dan kan ik nog net even roepen. En dan volgt Ezechiël 37, de profetie van het dal der torre doodsbeenderen. Waarvan dan uiteindelijk staat, dit is het ganse huis Israëls, vers 11. Zij zullen levend worden, maar dan komt het tweede deel van die profetie. Dat is vanaf vers 15. En dan wordt wel degelijk gesproken over twee volkeren, twee koninkrijken, twee kudden. De een heet Juda, vers 16. De andere heet Jozef, nog steeds vers 16. Of Efraïm. Eén staat voor de twee stammen van Israël. De ander staat voor de tien stammen van Israël. En dan staat er dat die twee één zullen worden zoals die twee houten één worden in de handen van de profeet. En met als commentaar vanaf vers 21. Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom me brengen in hun land. Ik zal ze maken tot één volk. In het land op de berg Israëls, zij zullen allen tezamen één koning tot koning hebben. Zij zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden. Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, ik zal ze reinigen en dan... Einde van vers 23, zij zullen mij tot volk zijn, Ami. En ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben en ze zullen in mijn rechten wandelen. En mijn verbond des vredes, vers 26, mijn eeuwig verbond, vers 26, zal met hen zijn, enzovoort. Ik kan niet missen, dat is de belofte van de komst van die ene herder die beide kudden zou verzamelen. Daarna zeggen wij, maar het is toch nog niet zo. Dan zeg ik, nee, maar die goede herder kennen wij al wel. En hij is wel degelijk begonnen met het verzamelen. Er zijn nog meer schriftplaatsen voor. Jesaja 49 is ook aardig, maar ik heb echt geen tijd meer nu. Hij is wel degelijk begonnen met verzamelen. Alleen het eerste wat verzameld wordt, wordt beschouwd als eerstgeborene. En dat wordt dan weggepromoveerd, omhoog gepromoveerd naar de hemel. Dus het vervolg erop is in de wederkomst van Christus. En dan worden ze verzameld naar dat vaderland wat hen beloofd is. En wij worden verzameld naar een betere, een hemels vaderland. Omdat we eerstelingen zijn. En dat het zo is, dat staat bijvoorbeeld in Efeze, en Colossens ook trouwens, waar het uitdrukkelijk gaat over twee partijen. En de ene is Joods, de andere is heidens. En ze worden verzameld bij elkaar en gebouwd op één fundament tot een bouwwerk met één hoofd des hoeks uit Psalm 118. Dat is Efeze 2. Heb je dat nog? Gaat over precies hetzelfde, gaat over die twee kudden enzovoorts. Nou ja, en als ik echt tijd had, dan zou ik zeggen, nou ja, als de Heer zegt in Johannes 10... dat hij nog andere schapen heeft van niet deze stal, zou het toch moeten betekenen dat als het echt over het heden heeft, wat discutabel is, dat wil zeggen over zijn heden van toen, dan betekent het dus dat hij volgelingen heeft in een ander land en onder de 10 stammen van Israël dus, die hij dan kennelijk bezocht heeft. Dat is mijn conclusie dus ook. Niet alleen daaruit, maar ook uit andere schriftgedeelten. En dat moet bij elkaar gebracht worden, enzovoorts. Maar dus de kracht van het verhaal is dat het vervulling is van oud-testamentische profetie. Alleen maar lees eroverheen. Over die twee kudden. Ze zijn glashard ook onder ons mensen die beweren dat de 10 en de 2 stammen al samengevoegd zijn. Maar wat moet je dan met Ezechiël 37? Dat is dus niet zo. En waarom men dat leert? Ja, ik weet wel waarom dat geleerd wordt. Die mensen die dat leren meestal niet, weten niet waarom ze dat hebben, maar dat praten ze ook van anderen na. Maar dat is alleen om af te komen van het idee dat de gemeente wel degelijk een Israëlische achtergrond heeft en geformeerd wordt uit de 10 stammen van Israël, omdat het vervulling is van Gods oud-testamentische beloften. Dat wil men niet horen. Dat is het. En dan redeneert men die 10 stammen dus weg. De ene kant op van die komen nooit meer terug. En de andere, als je daar niet afkomt, dan zeggen ze nee, die zijn al terug. En die heten samen, heten ze Joden. En dan vraag je het bij de Joden na. Nou echt niet hoor. Die weten wel beter. Dit is niet Bijbels. Het zijn allemaal leringen die specifiek zijn uitgevonden om bepaalde Bijbelse waarheid weg te schuiven, dat is wat er gebeurt. Of je zich dat bewust bent of niet, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ben me dat bewust. Er zijn geen andere gronden voor. Wat werkelijk gebeurt, is dat de Heer zijn beloften vervult en dat de voortgang van Gods heilsplan nooit gestagneerd heeft. Dat God nooit onderweg van gedachten veranderd is. Dat God nooit heeft God dan zijn volk verstoten. Dat is ook nooit gebeurd. Ik kan er van harte op zeggen, nee, dat is nooit gebeurd. God doet precies wat hij beloofd heeft. Maar die beloften die golden niet maar voor het Joodse volk, die golden voor heel Israël. En als het Joodse volk niet wil, dan doet hij toch via het andere volk dat hij achter de hand heeft. Dat is wat hij doet. En uiteindelijk worden ze samengevoegd. Heb je dat nog? Dat is hoe het is. En daarna natuurlijk, elke heiden die dat wil, wie ook is, Friese, de Franken, de Saxen, oh nee, de Barbaren, de Chinezen, de Hottentotten, de Kaffers, die gebruik met opzette namen die je niet meer mag noemen, maar die in alle geschiedenisboeken en op alle atlassen staan. Ja, wie het maar is, die kan tot geloof komen in Jehovah, de God van Israël, en daarmee deel krijgen aan die verlossing die in Christus Jezus is. Dat is niet op grond van afstamming, dat is op grond van geloof. Heb je dat nog? Maar het is allemaal vervulling van wat God door de profeten van alles heeft aangekondigd. Het betekent dus ook eigenlijk dat als de Joden die het Nieuwe Testament immers verwerpen officieel, als die het Oude Testament serieus zouden nemen, zouden ze moeten concluderen de Bijbelse grond, ook de Oud-Testamentische grond, voor de gemeente van vandaag. Daarom protesteer ik altijd heftig tegen het idee van christenen die zeggen, nee, maar de gemeente heeft niks met het Oude Testament van doen, staat er volledig buiten, het is niet de vervulling van Gods belofte, enzovoorts. En zo redeneren de hele Bijbel eigenlijk weg. Zo van, het heeft allemaal niks met ons te maken, want God doet in onze dagen iets wat helemaal niet in de Bijbel gevonden kan worden. Nou ja, misschien in één brief in het Nieuwe Testament of drie brieven, maar daar is men het onderling toch niet over eens. Dus daar hoef ik het ook niet over te hebben. Nee, God doet precies wat hij beloofd heeft, maar men kent de beloften van God niet. Ze worden genegeerd, ze zijn systematisch genegeerd. Als er al gaten open bleven, dan heeft men ze dichtgebreid, want dat is hoe ik dat noem, hè? Afhechten noem ik dat. Dan, als je iets niet begrijpt, dan verzin je er iets bij, bij een oog van een naald enzovoorts. Dan men zegt, nee, dat is dat poortje naast de grote poort, de schaapspoort. En die is dan bij tijden gesloten. En er is een klein poortje naast. En dat noemen ze dan het oog van de naald. Ik heb de waarheid daarvan nooit kunnen achterhalen. Maar ja, het is een hardnekkig verhaal. Maar iemand heeft het ooit bedacht. Maar historische waarheid? Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb het nooit kunnen achterhalen. Het is die symboliek die je moet begrijpen, die achter die getallen steekt, enzovoorts. Maar dat opent weer een heel studiegebied van de Bijbel en dat wil men niet. Hè? Maar goed, wij moeten het hier dringend bij laten. Dus wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. Niet omdat we daar persoonlijk meteen belang bij hebben, maar omdat u er belang bij hebt om het ons bekend te maken. Wij danken u namelijk dat u zich aan ons bekend maakt, ons vertelt wie u bent en dus wat u gedaan hebt, wat u doet en wat u zult doen in de toekomst. En daarom danken we u dat wij daarnaar ook mogen uitzien. Naar de verschijning van onze zaligmaker in heerlijkheid. Een verschijning bovendien waaraan wij deel zullen hebben in overeenstemming met uw woord. We danken u dan dat we ons mogen voeden met het voedsel dat u ons aanreikt. Dat we als uw schapen enerzijds mogen nederliggen aan glazige weiden en ons mogen voeden met die stille wateren. Maar we danken u, Vader, dat we ook aan de andere kant mogen uitzien naar de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En onderweg daarnaartoe wilt u ons leiden door uw woord, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op uzelf en de uiteindelijke vervulling van uw beloften ook aan ons persoonlijk. En daarom vragen wij in alle nederigheid, maar ook in alle vrijmoedigheid, wees u ons dan nabij, bewaart u ons voor de chaos van deze wereld en leidt u ons naar die bestemming die u voor ons bewaart in de hemel, om Christus wil. Amen.